Nummer 20 vanaf vers 1. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar en ze werd aldaar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken zeggende: Och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij die de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En ze vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen: Hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron: Omdat gij lieden mij niet geloofd hebt dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben, en dat de Egyptenaars aan ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heer en hij hoorde onze stem en hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte en ziet, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uw landpalen. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken ter rechter, noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door de gebaande weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide: Gij zult niet doortrekken. En Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Tot zover. Eigenaardige geschiedenis, om meer dan één reden, maar we zullen er betrekkelijk uitgebreid bij stilstaan. De geschiedenis van Mirjam sla ik even over. Ik heb hem met opzet wel meegelezen. Dat is maar één vers immers over de dood van Mirjam. Maar ik kom daar nog wel op terug om eerst stil te staan bij de geschiedenis die verder volgt. Vanaf vers 2, de geschiedenis die ons bepaald bekend voorkomt, als het goed is, omdat wij eerder al stilgestaan hebben bij een gelijksoortige geschiedenis. En toen zijn we ook al in dit hoofdstuk terechtgekomen. De gelijksoortige geschiedenis is immers die van Exodus hoofdstuk 17. Waar ooit in Israël in dezelfde omstandigheden verkeerde. Namelijk, er was geen water. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken, want zo staat het in Exodus 17, vers 1. En daarna twistte het volk met Mozes en daarmee met de Heere enzovoorts. En toen, we weten wat er vervolgens gebeurd is, toen zei de Heer tot Mozes, dat staat in vers 5 van Exodus 17. Toen zei de Heer tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmede gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. En gij zult op de rotsteen slaan, zo zal het water uitgaan dat het volk drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls en omdat zij de Heere verzocht hadden. En hier in nummer 20 krijgen we een gelijksoortige geschiedenis van Israël, waar wat weer gebrek had aan water. Er was geen water voor de vergadering in nummer 20 vers 2 en ze vergaderden tegen Mozes en Aaron. Aaron wordt hier ook expliciet bij genoemd. Waarna alsnog water uit de rots wordt voortgebracht, want dat is wat er gebeurt, zoals we gelezen hebben. En waarna ook op deze plaats gezegd wordt, dit zijn de wateren van Meriba. En dezelfde naam als uit Exodus 17 wordt gebruikt. Men schijnt het er niet over eens te zijn of het echt dezelfde plaats was of niet. Maar het maakt ons denk ik ook niet zoveel uit waar het precies geweest was. Want dat weten we uiteindelijk feitelijk toch niet. Hooguit ongeveer, maar op een paar kilometer nauwkeurig vind ik nauwkeurig genoeg. We weten dat niet precies, maar het is wel natuurlijk in het algemeen min of meer de herhaling van de geschiedenis uit Exodus 17. Dat zal duidelijk zijn met een klein verschil en dat is uiteraard hier ook essentieel. Dat is waar het in de praktijk ook werkelijk om gaat. Langzamerhand raken wij bekend aan de omstandigheid dat als er ook maar iets in Israël verkeerd gaat, dat men inderdaad niet gewoon bid tot de Heere rechtstreeks, maar men begint altijd te murmureren, in het bijzonder dan tegen Mozes en eventueel Aaron, altijd met krachtige taal. Waarom hebt gij lieden de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht? In vers 4 staat dat van nummer 20, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten. En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Waar geen zaad is, nog vijgen, nog wijnstokken, nog granaatappelen en bovendien is er geen water. Het bekende verhaal wat elke keer terugkomt, natuurlijk staat er wat kort achter elkaar, maar het komt inderdaad elke keer terug. Al hebben we natuurlijk toch te maken met een geschiedenis van Israël over een periode van uiteindelijk 40 jaren natuurlijk. Maar niettemin, het is opmerkelijk hoe dikwijls men inderdaad zo tegen de Heer tekeer gaat. Dat men het niet zo prettig heeft in de woestijn, dat kan ik me nog voorstellen. Alle dagen hetzelfde voedsel, brood namelijk. Want een manna is misschien ook niet zo prettig, dat kan wel wezen. Maar dat dit niet de manier is om de klachten te uiten, dat lijkt me in ieder geval wel een duidelijke zaak. Al blijf ik erbij dat ik niet graag met hen had willen ruilen. Zo is het niet, hè? Dat je nog een keer voor je lol met een auto door de woestijn rijdt. Nou ja, naar Dakar of zo, weet je wel. Dat is nog tot daar aan toe. Maar mijn leven doorbrengen in de woestijn en in een tentje wonen, dat lijkt me toch ook niet het toppunt van kamperen. Zo is het eigenlijk, hè? Leuk is het niet, maar niettemin, we moeten toch vaststellen dat Israël zou moeten weten langzamerhand dat dit niet de manier is om te protesteren. Bovendien, de Heer zou voor zijn volk zorgen en heeft dat tot nog toe ook steeds gedaan. Men zou moeten leren leven uit geloof. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wij in onze dagen in wezen in precies dezelfde omstandigheden verkeren. Ook gedurende een heel leven, gewoonlijk meer dan 40 jaar overigens, maar ook gedurende een heel leven. En we zouden langzamerhand ook moeten leren dat het geen zin heeft om te mopperen op de omstandigheden, want die veranderen daar toch niet mee. We zouden moeten leren te leven uit de genade die de Heer ons geeft. Hij geeft ons niet alleen genade en barmhartigheid, maar ook uitdrukkelijk hulp te bekwame tijd, wanneer dat noodzakelijk is. Dat is wat hij doet. En zo staat het natuurlijk in het Nieuwe Testament, juist en vooral in verband met ons in onze dagen. Hoe dat ook zij, Israël moppert weer eens en gaat naar Mozes en Aaron, want zo wordt dat gezegd. En Mozes en Aaron op gelijke wijze zoals altijd melden zich bij de Heer en de heerlijkheid des Heeren verscheen hun enzovoorts. Waarna de Heer andere dingen zegt dan in Exodus 17, dat moet natuurlijk ook opgemerkt worden. De Heer zegt heel andere dingen. Hij zegt wel, neem die staf, staat hier in vers 8 van nummer 20. Neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Ik vraag me nog altijd af wat Mozes dan tegen die steenrots had moeten zeggen, want dat staat er niet bij, hè. Maar spreekt tegen de steenrots. Misschien had hij moeten vragen aan die steenrots of die steenrots misschien alsjeblieft water wilde voorbrengen, iets dergelijks. Zoiets moet het toch geweest zijn. Want dat was het doel waarvoor hij tot de steenrots moest spreken en de steenrots zou hem water geven. In ieder geval is het zo dat kennelijk, hoe dat ook verwoord wordt, dat kennelijk van Mozes en Aaron verwacht werd dat zij hun vertrouwen zouden stellen op de steenrots en zij zouden dat inderdaad verbaal doen. Dat wil zeggen, zij zouden hun geloof, want dat is vertrouwen, hun geloof in de steenrots moeten uitspreken en dan zou de steenrots water geven. Daar is niks moeilijks aan wanneer wij beseffen dat heel de Bijbel door in het algemeen de steenrots een type is van de Heer zelf, van de Christus. De term wordt zelfs letterlijk zo gebruikt. Hè? Ze hebben de steenrots verworpen, ze hebben mij verworpen enzovoorts. Daar kom ik nou niet meer op terug, want daar hebben we eerder alles uitgebreider aangehaald. Het zal duidelijk zijn dat de woorden die gericht zouden moeten worden hier tot de steenrots ongeveer dezelfde woorden zouden moeten zijn als die men zou moeten richten tot de Heer, om in die woorden inderdaad zijn afhankelijkheid van de Heer uit te drukken en uit te drukken dat men inderdaad verwacht dat de Heer uit de rijkdom van zijn genade inderdaad geeft wat we nodig hebben, in dit geval water, en in de eerste plaats gaat het daarbij natuurlijk ook historisch om leven. Zonder water geen leven, heb ik geleerd, en zo is het natuurlijk ook. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat water waarvan men drinkt, water waarin men zich reinigt, dat water dan toch in elk geval in de eerste plaats een uitbeelding is van het woord Gods zelf. Water is het woord, vandaar dat het Nieuwe Testament uitgebreid gezegd wordt dat wij door dat water, door het bad des waters, namelijk door het woord, Efeze 5, dat wij door het bad des waters, namelijk door het woord, gereinigd worden. En wie reinigt ons? Nee, we worden gereinigd met water, maar wie reinigt ons? De Heer zelf, zodat via dit soort uitspraken in één keer deze typologie op eenvoudige wijze verklaard is. Dat is de uitspraak uit Efeze 5, waar immers gezegd wordt van de Heer Jezus in vers 25, dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. En dan vers 26, waar staat dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente, opdat hij die gemeente, opdat hij haar, want gemeente is vrouwelijk, vrouwelijk woord in elk geval, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, dan wel gereinigd hebbende, maar dan betekent het nog dat hij aan die reiniging begonnen is en daarmee bezig is, haar gereinigd hebbende, en omdat dat betekent dat dat nog voortduurt, staat er in de nieuwe vertaling, dacht ik, haar reinigende, maar goed, gaat nog steeds door, hè. Haar reinigende met het bad des waters, en dat is natuurlijk beeldspraak, en daarna staat de letterlijke betekenis erachter, namelijk door het woord. Want water is een beeld van het woord van God. Het water waar zonder de mens niet leven kan, waar zonder de aarde, de wereld, hoe je dat maar zegt, niet kan bestaan. Dat water is een beeld van het woord van God, want zonder dat woord geen leven. De wetenschap zegt in de beginne, maar de Bijbel zegt in de beginne God, in de volgorde van de Hebreeuwse woorden dan, meen ik, in de beginne God schiep God enzovoorts. Dat wil zeggen in de beginne God. Nee, de volgorde niet van het Hebreeuws, het is de volgorde van het Engels. Ik sta even te zoeken hoe ik eraan kom. Het is de volgorde van het Engels, hè. In the beginning God created enzovoorts. Terwijl de wetenschap zegt in de beginne waterstof. Of gewoon water, wat de gedachte is dat waterstof het meest elementaire element is wat er is. Zo zeg ik het ongeveer wel goed, dacht ik. Dat wil zeggen, de gedachte is dat alles uit water, of waterstof althans, is voortgekomen. Terwijl de schrift ons leert dat alles is voortgebracht door het woord Gods. En in de praktijk is het verschil niet zo groot als de meesten denken. Want water is nou eenmaal een beeld van het woord van God. Dat zou je er ook uit moeten concluderen. Maar God zelf, of Christus zelf is het, die zijn gemeente reinigt en heiligt door het bad des waters, door het woord. Datzelfde bad heet bij een andere gelegenheid het bad der wedergeboorte. Maar waaruit zijn we wedergeboren? Ooit nagevraagd aan Petrus, hè? Waaruit zijn we wedergeboren? Uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. De laatste woorden ongeveer van 1 Petrus 1. Water dus als beeld van het woord Gods. Maar in principe, dat water is natuurlijk leven. Vandaar dat ook inderdaad gedoopt wordt in water. Om dezelfde reden. Water waaruit men, waarin men veroordeeld wordt. Heb ik nagevraagd aan Noach. Maar toen kwam er nog een ingewikkeld verhaal uit. Dus dat zal ik u niet verder vertellen. Maar water waarin men aan de ene kant geoordeeld wordt. Waarin men verdrinkt. Aan de andere kant water waardoor men juist gered wordt. Hetzelfde water waar de wereld der goddelozen in onderging in de dagen van Noach, met de woorden uit de tweede Petrusbrief, meen ik. Datzelfde water droeg de ark van Noach en droeg dat schip naar een behouden plaats uiteindelijk. Dat is waar het om gaat. En hetzelfde woord wat aan de ene kant de mens veroordeelt en de bediening des doods is, datzelfde woord is aan de andere kant een bron van leven. Dat is maar waar het om gaat. Hè? En dat water, dat komt voort inderdaad uit de rots. Ik kan niet missen, moet een beeld zijn van het woord waardoor God zelf wordt voortgebracht. Of zoals het Nieuwe Testament heet, het woord van Christus. Want dat is waar het om gaat. Hè? Trouwens, een andere term die net zo goed hiervoor gebruikt kan worden is die van geest. De geest. De geest waaraan wij gedrenkt worden. De geest waarin of waardoor of waarmee wij gedoopt zijn. Dat is allemaal een Nieuw Testamentische term. Want geest, als wij het met hoofdletters schrijven tenminste, die geest is natuurlijk ook niks anders dan de geest van Christus, namelijk het leven van Christus, of gewoon, nog korter, Christus zelf. En die is het woord. En voor degene die dat zo gauw niet volgt, hebben we nog een andere. Het woord Gods is nu eenmaal door de geest Gods voortgebracht. En al wat de geest voortbrengt is geest, dus woord is geest. Sterker nog, woord is geest en leven, dan heb je alles weer op een rijtje. Maar dat was weer het Johannes-evangelie. Wel nu, dat water wat voortgebracht zou worden uit de rots, dat is uiteraard een beeld van het leven, het woord. Maar daarmee het leven wat inderdaad is in Christus en wat door Christus aan ons gegeven wordt. Leven wat hij aan ons verstrekt. Het leven wat wij door wedergeboorte ontvangen is immers gewoon het leven van Christus zelf. Het is uit hem en het komt inderdaad tot ons. Nou, daarover wordt hier gesproken. En de normale manier waarop wij, ook in onze dagen, de normale manier waarop wij dat woord ontvangen en waarop wij ook leven ontvangen daarmee, want in het woord is het leven, Johannes 5 weet u wel, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen en gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het eeuwig leven zoudt hebben. Die woorden spreken immers over Christus. Wel nu, de enige wijze waarop wij komen tot aanvaarding van dat woord, waardoor wij dat woord en daarmee dat leven en daarmee die geest, zeg maar gewoon, waardoor wij de zegeningen van Christus ontvangen. De enige methode dus waarop wij, of waardoor wij gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus, en in de hemel inderdaad, is door inderdaad tot de Heer te spreken. Begrijp je me goed? Niet hem tegen te spreken, maar wel door tegen hem te spreken. Als u dat verschil tenminste wilt zien. Want door tegenspraak wijst men het af. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad spreken tot de Heer. Maar je kunt ook zeggen tegen, want het is in het Nederlands toch hetzelfde. Dat wij spreken tot hem en inderdaad in onze woorden ons geloof tot uitdrukking brengen. Dat is een normale gedachte. Men moet een uitspraak doen namelijk. Hoe hard men dat moet doen, met welk stemvolume en in welke taal en met welke woorden, dat zal ik u niet kunnen vertellen, want ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Maar de fundamentele gedachte is dat God tot ons spreekt, maar de bedoeling is dat we inderdaad tot hen terugspreken. Nemen wij nou bijvoorbeeld het Nieuwe Testament, Nieuwtestamentische brieven, dan zal blijken dat de eerste vrucht ook inderdaad van het woord Gods en daarmee van het leven Gods in ons is dat wij inderdaad tot hem spreken. Als de Heer al een offer van ons verwacht, iets dus wat wij hem aanbieden, want dat is een offer, dan is het de vrucht van onze lippen. Hebreeën 13. Of het is dat wij inderdaad bij voorkeur gezamenlijk allemaal, want het wordt van iedere gelovige verwacht, dat wij uit één mond hem groot maken. Hem prijzen, dezelfde dingen spreken enzovoorts. Want dat is waar het om gaat. Maar het begint altijd met dat wij inderdaad tot de Heer zeggen, op wat voor wijze dan ook, dat wij inderdaad van hem afhankelijk zijn, dat we overgeleverd zijn aan zijn genade enzovoorts. Of zullen we het nou eens een keer op een andere manier doen en het nou eens vergelijken met bijvoorbeeld bij Ezechiël 37. Daar vindt u het voorbeeld van Israël. Althans een schriftuurlijke voorbeeld. Want er staan woorden van Israël die door Israël nog niet zijn gesproken. Maar die zij zullen spreken ter gelegenheid van hun bekering. Ezechiël 37. Waar staat in vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls ziek. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Dan is er betrekkelijk weinig water, denk ik altijd. Hè? Dan is er geen water dus. Onze beenderen zijn verdord, verdroogd. En dus, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. En met de woorden uit Numeri of uit Exodus, nu zullen wij omkomen in de woestijn of iets dergelijks, want er is geen water. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. En waar men dit zegt, waar men inderdaad toegeeft dat men gebrek heeft en dat men afhankelijk is van een God en van de genade Gods, daar zal die God inderdaad water, woord, leven, geest geven. En dat is maar waar het om gaat. En zo zit het met ons ook. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik weet niet of je daar normen voor kunt stellen, maar bij de meesten die ik ken en waarvan ik gehoord heb, is het toch echt zo dat men tot geloof kwam nadat men ingezien had dat men inderdaad verdord was, dat men geen leven had, dat de verwachting was afgesneden, dat er geen hoop was, dat men alleen niet verder kon enzovoorts. Dat het leven zo ook geen zin had, zal ik maar zeggen, dat leidde immers tot niks. Je dacht onderweg te zijn naar Canaan, maar dat bereik je nooit daar, hier in de woestijn, zal ik maar zeggen. En wat er dan gewoonlijk gebeurt, is dat wij inderdaad, waar wij zelf geen hoop meer hebben, ik zeg met opzet wij, want ik sluit mezelf er graag bij in, dat waar wij zelf geen hoop meer hebben, wij inderdaad ons wenden tot de Heer en dan leren te leven uit zijn genade. En dan is hij degene die ons inderdaad leven geeft. Dat is wat er gebeurt. En dat is in het algemeen de normale gang van zaken. Goed, wij spreken dan tot de Heer. Dat is wat men zou doen. Men zou zijn geloof inderdaad in de Heer belijden. En de bedoeling is dat dat ook zo blijft. Want de bedoeling is inderdaad dat wij gedurende ons leven inderdaad in de eerste plaats met de mond, maar daarna met alle andere lichaamsdelen, inderdaad de Heer groot maken. Maar aangezien het een kwestie is van woord in de eerste plaats, woord wat wij geloven, woord wat wij ontvangen, woord wat wij horen, in ons opnemen, in ons gemoed laten schrijven. Daarom is het ook zo dat de eerste vrucht daarvan ook weer is ons spreken. Het woord wat wij spreken bij gelegenheid. Hè? En in het bijzonder woord wat wij spreken tot de Heer. Dat is wat we terugvinden hier in nummer 20 ook. Waar gezegd wordt, spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten, dat wil zeggen het hele volk en al wat er maar deel van uitmaakt, gij zult de vergadering en haar beesten drinken. Hij deed dat ook, dat wil zeggen hij nam die staf mee, voor het aangezicht des Heren gelijk als hij hem geboden had, en dan vers 10, en Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen, hoor toch gij wederspannigen, want ze krijgen eerst een toespraak, hoor toch, gij wederspannigen. Het valt me elke keer weer op dat de vergadering meestal niet met al te vleiende termen wordt toegesproken. Want hier is het gij wederspannigen. Dat is nog een nette uitdrukking, hoor, verhoudingsgewijs. Want in het Nieuwe Testament heet het gewoon gij adderen gebroedsels. Dan denk ik altijd, kan het publiek meteen weglopen, hoeven ze het niet aan te horen. Kunnen ze meteen beledigd zijn, hè? En als je daar gevoelig voor bent, dan ontgaat je dus het woord volkomen, hou je meteen op. Maar niettemin, het is de vaststelling van het feit. Hè? Gij wederspannige, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen, is de vraag. En dat is ook de vraag, want als Mozes daarna het een en ander doet, vraag je toch eerst af of dit wel werkt. Want wat hij doet is, hij heft zijn hand op en hij sloeg de steenrots. En je vraagt je dus vervolgens af of dat inderdaad water zal voortbrengen. Ooit wel, maar dat was in Exodus 17. En of het hier zal gebeuren, dat vraag je dan inderdaad. Hè? Maar zo staat de vraag dus ook in vers 10. Dus toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots. En het moet duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling was. Dat was niet tot hem gezegd. Want slaan met een stok is nou niet de gewone manier om tot iemand te spreken. Lijkt mij een duidelijke zaak. Bovendien ontgaat ons wat in deze vertaling. Er staat, hij sloeg de steenrots tweemaal. Dan denken we dat hij twee klappen gaf op de rots hier. Maar als je het mij vraagt, is dat niet de gedachte? De gedachte is dat dit de tweede keer was dat hij de steenrots sloeg. Eenmaal deed hij dat eerder in Exodus 17 dus. En nu doet hij datzelfde weer. Hij sloeg de steenrots voor de tweede maal. En dat heeft ook inderdaad consequenties. In ieder geval is het zo, de eerste keer was dat zoals gepland en zoals gezegd tot Mozes in Exodus 17. Hier in Numeri 20 doet Mozes precies hetzelfde, maar nu was het niet in overeenstemming met wat gezegd was. En het heeft dan ook consequenties, verschillende. De ene is dat er toch water uitkomt. Het werkt nog steeds. Eigenaardig genoeg, want ik zou dat persoonlijk niet verwacht hebben. Waar je eerst nauwkeurig leest en zegt, nou, hij slaat de steen los, hij moest het niet doen, maar hij doet het, net als de vorige keer, maar nu was er wat anders gezegd. Dan denk je, nou, dan zal het niet werken. Maar het werkte wel. Dat is het ene, de vergadering dronk en haar beesten, precies zoals aangekondigd. Maar er komt meteen commentaar van de Heer tot Mozes en tot Aaron in vers 12. Derhalve zeide de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, het welk ik hun gegeven heb. Einde van het verhaal, want dan krijgen we zoals gebruikelijk de naamgeving, dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen van Israël met de Heer om getwist hebben, want Meriba wordt vertaald met twist, en hij werd aan hen geheiligd op de een of andere wijze. Maar de consequenties van het een en ander zijn dat inderdaad Mozes en Aaron dit volk niet zouden inbrengen in het land, want zij hadden iets gedaan wat niet had moeten gebeuren. Eigenaardig genoeg. Aan de andere kant is het zo dat ongetwijfeld, ik weet nooit hoe ik het goed moet zeggen, zodat je daar geen spel tussen krijgt, weet u wel, hè? Want ik wil het graag wel zo duidelijk mogelijk zeggen. Maar dat lukt me niet altijd even goed. Dat ongetwijfeld het wel degelijk de bedoeling was dat Mozes de rots zou slaan. Ook deze tweede keer. En dan weet ik, als ik dat zeg, en ik zou vragen, zijn er nu nog vragen, dan komen er een heleboel vragen. Want dan zeggen wij, ja, maar er was toch gezegd, hij moest tot de steenrots spreken en dat deed hij niet en daarom kreeg hij straf. De Heer was boos op hem en voor straf mocht hij toen het volk niet in het land inbrengen. Dat is een duidelijke zaak. En wij wettische gelovigen, wij wettische christenen krijgen daar nooit een spel tussen. Dat is een goede redenering. Er was gezegd, hij moest spreken. In plaats daarvan sloeg hij de steenrots. Dus was hij fout geweest. Hij had beter moeten weten. Het was een zwaar aan te rekenen. Na zo'n lange carrière in de dienst van de Heer, zal ik maar zeggen. Een man van pakweg 120 jaar oud. Niet waar? Met zo'n goede opleiding oorspronkelijk al en zo'n grote ervaring ook met de leiding van het volk. Die man had beter moeten weten. Dus dit is een heel zware fout en voor straf mocht je dus die kinderen eerst al niet brengen in het land. Dat is een aardige redenering, maar dan heb ik een heleboel vragen. In de eerste plaats heb ik een vraag. Als die man nou echt nou zo lang de Heer gediend had en het zo goed gedaan had. Die man was zachtmoediger dan enig ander mens, want dat staat er allemaal niet waar. Waarom zou hem dan deze misser, aangenomen dat het een misstap was, waarom zou hem dan deze misstap zo hard worden aangerekend, zo zwaar? Tegenover al het goede wat de man gedaan heeft, zal ik maar zeggen, alles wat hij heeft moeten doorstaan. Nee, de ander zegt, hij heeft het altijd zo goed gedaan, dit is een onvergeeflijke fout. Die kunnen zeggen, het altijd zo goed gedaan, die ene fout kun je hem dan wel, kun je wel door de vingers zien. Dat is één. De andere is de vraag of Mozes nou echt nog stond te wachten om dat volk in Kanaan te brengen en of hij dat als straf beschouwd heeft dat hij dat niet mocht doen. De man was 120 jaar oud en het leek mij geen lolletje om dat volk door die woestijn te leiden. Bovendien, toen hij eraan moest beginnen, toen stelde hij al aan de Heer voor om maar iemand anders te nemen, omdat het hem nou niet zo'n gepaste baan leek. Maar ja, dan kreeg je zijn WW niet zeker of zo. Weet je, maar u weet toch hoe dat, dat was zo, dat was echt zo. Hij wilde dat eigenlijk helemaal niet doen. En ik denk dat hij blij zou geweest zijn als hij van de opdracht verlost zou geworden zijn. En dat zijn dan zo van die vragen. De vraag steekt uiteraard enigszins anders in elkaar. Bovendien heb ik nog een probleem. Want als dit een probleem is, weet ik er nog een. Een gelijksoortige. Er werd via profetieën werd tot Paulus gezegd dat hij niet moest opgaan naar Jeruzalem. En hij deed het toch. Bovendien, er was hem ook gezegd, niet alleen dat hij niet moest opgaan naar Jeruzalem, maar als hij het wel zou doen, dan zou dit en dat gebeuren. Dus moest hij het maar niet doen. Door profeten. Geen valse profeten. Profeten dus hier, staat er allemaal in Handelingen. Hij deed het toch. Werd daar gevangen genomen. Enzovoorts. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Maar hij heeft meer dan 4 jaar in ieder geval achter elkaar gevangen gezeten. En nog het een en ander aan ellende beleefd, waaronder een schipbreuk en geestelingen enzovoorts. Waarnaar sommigen zijn die zeggen, nou ja, dan had hij dat maar ook niet moeten doen, want de Heer had hem gewaarschuwd dat hij dat niet moest doen, maar hij heeft het toch gedaan, hij was eigenwijs. En ook in dat geval zeg ik dat het wel degelijk de bedoeling was dat hij het wel zou doen. Ik ben stellig van overtuigd. Waarom? Vanwege de betekenis die daarachter zit. De gedachte is voor velen moeilijk te volgen, dat weet ik wel. Maar de gedachte is deze. Dat God een plan maakt, maar dat niettemin dingen anders lopen dan oorspronkelijk worden aangekondigd. Anders lopen dan de oorspronkelijk aangekondigde wil van God. En dan blijkt achteraf dat het toch naar de wil van God is wat er gebeurt. Dat wil zeggen, hij gebruikt dat. Dat wil zeggen, het was niet zijn wens dat het zo zou gaan, maar hij wist wel dat het zo zou gaan en hij had daar ook al rekening mee gehouden, had zijn plannen daar al lang aan aangepast en al lang bepaald wat hij in dat geval zou doen. Zo zeker als wat. Nou, een andere, daar kom ik wat dichter in de buurt. Toen in de tijd aan Israël, en ik bedoel het Joodse volk, toen in de tijd aan het Joodse volk het evangelie gepredikt werd, in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus, toen bleek het volk ongelovig niet te zijn en ook te blijven. Men gaf geen gehoor aan de boodschap, op een enkele uitzondering na. Nou hebben we de hete vraag, was dat naar de wil van God? Of niet? Het is geen strikvraag. Echt niet. Was dat naar de wil van God of niet? Als ik de vraag zoals ik hem nu stel, is er maar één antwoord. Nee, het was niet naar de wil van God.
Maar toen zouden wij alle verloren zijn.
Ja, nou ja. Het was niet naar de wil. Wat voor zin heeft de prediking als het niet de bedoeling is dat men tot geloof komt? De bedoeling was dat men wel tot geloof zou komen. Men zou echter niet tot geloof komen. Ja, een deel wel. Zodat de prediking, daar mankeerde dus kennelijk niks aan. Een deel kwam tot geloof, maar het volk als zodanig niet. Alleen een overblijfsel uit het volk, maar het volk als zodanig niet. En daarna komen wij terecht bij de dagen van Handelingen, na de opstanding van Christus. Nadat men dus eerst officieel op regeringsniveau de Heer Jezus verworpen en gekruist had. Daarna dus, na zijn opstanding, werd opnieuw het evangelie gepredikt aan Israël en uitgebreider en nadrukkelijker dan ooit tevoren. In de dagen van Handelingen. En dan gebeurt precies hetzelfde. Namelijk, een deel gelooft, een gelovig overblijfsel, een term uit Jesaja, maar uitgebreid toegepast door apostel Paulus vervolgens, een gelovig overblijfsel. Maar op regeringsniveau, en op het Joodse regeringsniveau zijn we terecht, dus op het niveau van het Sanhedrin, wordt inderdaad nog steeds en weer bij herhaling de Heer Jezus als de Messias verworpen. Ik meen in Handelingen tot 3 keer toe, als ik me goed herinner. Maar doet er niet toe, maar in ieder geval meerdere malen tot het laatste moment, namelijk wanneer de apostel Paulus inderdaad weer voor het Sanhedrin verschijnt, toen hij ondanks de waarschuwing wel degelijk in Jeruzalem verschenen was en daar gevangen genomen werd en daar inderdaad zich moest verantwoorden voor de Joodse overheid. Zo ging dat. Nou goed, was dat naar de wil van God, dat Israël als volk, het Joodse volk, daar heb ik het over, dat het als volk ongelovig was? Het antwoord is uiteraard nee, het was niet naar de wil van God. Maar het eigenaardig is dat het wel degelijk in overeenstemming was met het plan van God. En dat zijn twee verschillende dingen. Dat schijnt voor sommigen heel moeilijk te zijn, maar dat zijn twee verschillende dingen. Zo kan ik nog wel een voorbeeld geven, ook een heel, heel belangrijke. Het bestaan van de tegenwoordige Joodse staat, is dat in overeenstemming met de wil van God? Nee. Is het in overeenstemming met het plan van God? Ja. Wis en waarachtig wel. Het is geprofiteerd. En enkele keer expliciet, zoals in Ezechiël 37, waar we net even waren. Dat was natuurlijk ook niet toevallig, hè? Dat we daar even waren. Maar expliciet, maar in de meeste gevallen impliciet. Dat wil zeggen, er blijkt uit de profetieën dat in de dagen van de wederkomst van Christus er inderdaad een ongelovige Joodse staat bestaat. Dat kan niet missen. En voor zover die er niet was, moest die eerst ontstaan. Daar zijn we allemaal al lang aan gewend. Maar als je de oude bijbelstudieliteratuur leest, zult u zien dat daarin inderdaad een herstel van de Joodse staat wordt aangekondigd. Hetgeen dan in de andere literatuur bestreden wordt als belachelijk en als onmogelijk enzovoort. Het is heel vermakelijk om dat te lezen. Allemaal. Ja, ja. Maar niettemin allemaal keurig voor zich gelezen in de Bijbel en dus vastgesteld zo zal het gaan. En zo is het ook gegaan. Alleen het misverstand wat erg wijdverspreid is, is dat het ontstaan van de Joodse staat niet alleen de vervulling is van profetie, maar dat het de vervulling zou zijn van Gods beloften. En dat is niet hetzelfde. Want zoals gezegd, het is wel in overeenstemming met het plan Gods, maar daarom nog niet in overeenstemming met de wil van God. Nou, dan nog een heel eenvoudige. Een heel eenvoudige. Met dezelfde achtergrond. God wil dat alle mensen zalig worden. En worden alle mensen zalig? Nee. Mensen willen niet, nou dan hoeven ze niet. Maar dat laatste is wel in overeenstemming met het plan Gods. Want het plan Gods is uiteraard dat de zondaar zal uitgedelgd worden. En onder zondaar versta ik dan dus de ongelovige vanzelfsprekend, dat die zal uitgedeld worden. Oh, ik gebruik dan maar de Bijbelse term dan in dit geval. Het is niet naar de wil van God, maar het is wel in overeenstemming met het plan Gods. En in dit soort thematiek komen we onvermijdelijk terecht in Romeinen 19 en met nog grotere nadruk 11. Romeinen 11. Was het de bedoeling dat het Joodse volk zou struikelen? Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Want dat staat er, hè? Dat weet u toch, hè? Wordt gelezen? Ik zie je zo kijken van, wat zegt hij nou? Nee, dit soort vragen stel ik ook wel, in ander verband. Maar dit soort vragen staan ook gewoon in de Bijbel. En ze worden ogenblikkelijk beantwoord. Romeinen 11. Waar geschreven wordt over de val, namelijk het ongeloof van wat genoemd wordt Israël, of zijn volk. Er staat in vers 7 van Romeinen 11, wat dan? Hoe zit dat dan? Nou, zo, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dat wil zeggen, hetgeen Israël, dat is de naam van een volk, er staat niet hetgeen de Israëlieten zoeken, hebben zij niet verkregen, dat staat er niet. Hetgeen Israël, dat is de naam van een volk, Hetgeen Israël zoekt, enkelvoud, heeft Israël namelijk niet verkregen. Maar de uitverkorenen, meervoud, sommigen dus wel, de uitverkorenen hebben het verkregen. En we gaan niet discussiëren over wie er uitverkoren zijn, want in de eerste 8 hoofdstukken van Romeinen is het uitgebreid uiteengezet wie er uitverkoren is. Wie zijn er uitverkoren? Gelovigen, alle gelovigen zijn uitverkoren. En afhankelijk van de bedeling waarin zij leven, zijn ze uitverkoren met betrekking tot een verschillende bestemming. Maar dat is een ander verhaal. Maar God verkiest geloof. God kiest niet de mens. Er is bij God geen aanneming des persoons. God ziet het hart aan, het gaat om geloof. Nou goed, de uitverkorenen, dat wil zeggen de gelovigen, hebben het verkregen, maar het volk als zodanig niet. Ik heb net gehoord dat de minderheid van Nederland kerks, heb ik gehoord. Men kent geen Nederlands meer. Kerkelijk heet dat, maar goed. Maar dat de minderheid van Nederland slechts nog maar kerkelijk is. Nou ja, bij die minderheid hoor ik ook niet. Dus vooruit, laat me zitten, hè. Weet je, ik had af en toe zo'n papier, dan moet hij opvullen van, invullen van godsdienst of religie of iets dergelijks, hè. Hè? Nou, wat vul je dan in? Durf je dat niet te zeggen? Ja. Ik heb mensen die vullen, die doen er meteen een bijlage bij. Zie bijlage. 200 pagina's. Maar goed, of een of ander kort getuigenis, dat kun je natuurlijk wel doen. Maar het leidt er alleen maar toe dat je toch in de categorie geen terechtkomt. Zo is dat, hè? Dus dat kun je net zo goed meteen invullen. Die ambtenaren zitten er ook niet om je persoonlijke getuigenis te lezen. Maar niet in munt is nooit weg om dat te doen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar je komt in ieder geval niet in die categorie terecht. Hoewel, als je hele goede ambtenaren hebt, die als je dan invult dat je wel christelijk bent en gelooft in de Heer Jezus, maar dat je niet bij een kerk bent aangesloten, dan vullen ze je automatisch in bij de vergadering van gelovigen. Heb ik wel eens meegemaakt. Maar goed, aardig, hè? Toch leuk? Zulke dingen. Maar goed, een minderheid van de Nederlanders. Laten we in ieder geval vaststellen dat slechts een minderheid van de Nederlanders gelovig is. Maar wij zijn dat wel. Je kunt zeggen dat Nederlandse volk een ongelovig volk is. Kun je rustig zo zeggen. U bent er misschien niet eens, maar dat doet er niet toe. Hè? Hou maar eens een keer een steekproef op straat. Vraag de mensen maar eens of bij je op je werk. Dan zult u dat wel merken dat het zo is. Maar goed, maar dat betekent dat het Nederlandse volk als volk dan wellicht ongelovig is. Maar dat wil nog niet zeggen dat er onder de Nederlanders geen gelovigen zijn. Maar dat is een minderheid. Dat zijn de uitverkorenen. En ook in het Nederlandse volk is een gelovig overblijfsel in onze dagen. Maar hier gaat het over Israël, dus dan kunnen jullie die gedachten volgen. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, vers 7 van Romeinen 11. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Want waar men het evangelie afwijst, wordt men verhard. Gelijk geschreven is, God heeft een gegevene geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. Gelijk dat geschreven is in het Oude Testament. In Jesaja. Nou, dit ongelovige Israël, is dat naar de wil van God? Nee, uiteraard is het niet naar de wil van God dat het ongelovig is. Maar het is wel in overeenstemming met de profetie en dus in overeenstemming met het plan Gods. Want het werd al vermeld in het Oude Testament, onder andere dan in Jesaja 29, waaruit dit geciteerd is. Maar er zijn legio van die schriftplaatsen natuurlijk. Nou. En dan worden er nog meer geciteerd. 1 uit Psalm 69. Hun tafel worden tot strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Dat was uit David dus die dat zei. Waarna de vraag inderdaad gesteld wordt in vers 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat zij struikelden? Of anders gezegd, struikelden zij in overeenstemming met de wil Gods? Was dat de bedoeling dat ze struikelen zouden? En dan zegt Paulus, dat zij verre. Niets is minder waar, heet dat in modern Nederlands. Dat zij verre. Maar het was wel in overeenstemming met het plan Gods. Want kijk maar eens wat er staat. Door hun val, hun struikeling dus, uit vers 11... Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld. En nog een keer vers 12. En hun vermindering de rijkdom is der heidenen. Enzovoorts. Want het gaat me niet om wat er nou verder geleerd wordt hier. Maar het gaat erom dat God van tevoren rekening had gehouden. Met die val, die struikeling van Israël. Niet in de zin van, nou stel nou dat ze niet tot geloof komen. Dan trekken wij plan B uit de kast of iets dergelijks. Helemaal niet. Hij wist dat zij struikelen zouden. Was het tamelijk makkelijk te voorspellen overigens. Maar dat even terzijde. De algemene gedachte is namelijk dat waar een mens onder de wet leeft, raakt hij gefixeerd op zichzelf, zoekt hij het in zichzelf, zoekt hij alles in zichzelf en daar zal hij sowieso niks vinden. En als van buitenaf hem hulp wordt aangereikt, iets gewoon maar gratis, zonder werken of wat dan ook, zal hij het gegarandeerd afwijzen. Want u weet dat het orthodox gelovigen verboden is om de voetbalpool te winnen. Want dat is... Nee, we spatten niet mee. Zo is het nou. Ik zeg het misschien wat ongelukkig, maar vooruit. Maar de gedachte is gewoon, dan krijgt men gratis iets. Iets waarvoor men niet gewerkt heeft. Want een formuliertje invullen beschouwt men niet als werk. Behalve onder ambtenaren. Ja. Nou, maar men beschouwt het niet als werk, dus dat mag dan niet. Zie, zo zit dat. En als je aan mensen die onder de wet staan, onder de wet leven, genade predikt, zal men die genade afwijzen. En als men zegt dat er buiten de wet om rechtvaardigheid is voor ieder die gelooft, voor geloof, en dat God geloof rekent tot gerechtigheid, dan zegt men, ja, hoe kan dat nou? Enzovoorts. Hè? En dat geldt niet alleen voor ongelovigen, dat geldt voor gelovigen die onder de wet leven net zo goed. Ze zijn immuun voor de prediking van genade. En Christus is hen dus niet nut. Christus is hen ijdel geworden. Met de woorden uit Galaten 4. Dus dat kon je van tevoren voorspellen. En het Joodse volk als volk levend onder de wet. Was als volk dus ook ongelovig en bleef ongelovig. Dat is het verhaal. En aan de andere kant, dan zegt u misschien, maar er waren er toch die tot geloof kwamen. Dan zeg ik, ja, maar u denkt toch niet dat al die Israëlieten even fanatiek onder die wet leefden? Het hele volk wel, maar er zal ook een deel geweest zijn dat zich van die wet niet zoveel heeft aangetrokken. En die zijn meteen makkelijker te bereiken met het evangelie dan al die anderen, hoor. Heel simpele zaak. En als het evangelie gebracht wordt aan de Joden onder de wet, blijkt het Joodse volk als volk ongelovig. En als het evangelie gebracht wordt aan de heidenen, dan blijkt in het algemeen dat de heidenen tot geloof komen. Daar is nogal wat meer over te vertellen, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe. Hun val is de rijkdom der heidenen. Enzovoorts. En of het in overeenstemming is met de wil Gods, ja, dat hangt er maar van af hoe je dat interpreteert. Je kunt ook zeggen dat het de wil van God was dat na het ongeloof en op grond van het ongeloof van het Joodse volk de zaligheid naar de heidenen zou gaan, waaruit dan de gemeente zou ontstaan. En dan is de tweede vraag, is het dan de wil van God dat het Joodse volk ongelovig is? Ja, dan wordt het dan moeilijker om met ja of nee te antwoorden. Maar sek? Nee, natuurlijk niet. De bedoeling was dat het tot geloof zou komen. Maar het zou niet tot geloof komen. En God had zijn verdere plan daaraan aangepast en het wordt ten uitvoer gebracht. En als de ene het dan niet wil, dan maar de ander. En als de genoden niet willen meeeten, dan maar uitgaan in de, hoe heet het ook weer, de... Hij gaat eens tegen, maar zo staat het er niet gewoon. Maar dat is de Nederlandse uitdrukking. En dwingt ze in te komen, weet je wel, opdat mijn huis vol wordt. Toen kwam er een verzameling lammen, blinden, kreupelen enzovoorts. Je weet dat toch? Nou, dat is de gemeente dus, maar dat had u waarschijnlijk al herkend. Maar zo gaat dat. De Heer doet zijn werk toch. En als de een niet wil, dan gaat het naar de ander. Dus volledig in overeenstemming met het plan. En als Paulus tot Paulus gezegd, we gaan niet naar Jeruzalem. En hij gaat toch, wordt dat inderdaad gebruikt ter illustratie van gemeentelijke waarheid. Het is een illustratie van hoe als het evangelie gebracht wordt aan Juda, aan het Jodendom en aan het Joodse volk, dat daar het evangelie, dan wel de evangelist, dan wel Paulus, gevangen genomen wordt, als het ware. En inderdaad, officieel, door de regering, door het volk als zodanig, wordt afgewezen. Paulus tegenover het Sanhedrin. Waarna inderdaad Paulus en daarmee de hele gemeente overdrachtelijk gezegd, terechtkomt via in Rome, namelijk niet in de hoofdstad van Judea, maar in de hoofdstad van de heidense wereld. Maar dan gevangen. Niet in het openbaar, maar opgesloten in het verborgene enzovoorts. Dus pure gemeentelijke waarheid. En dat is maar waar het om gaat, hè. En de apostel spreekt over zijn gevangenschap als in overeenstemming met de wil van God. En hij zegt ook dat het de bedoeling was van de Heer zelf dat hij gevangen zou zitten, opdat hij vanuit zijn gevangenis inderdaad in het bijzonder gemeentelijke waarheid zou openbaren, waarbij zijn positie in de gevangenis illustratief is voor de positie van de gemeente. Namelijk buiten de legerplaats, afgezonderd, buiten de maatschappij of zoiets, buiten de wereld geplaatst, buiten de samenleving geplaatst, maar gevangenen van Christus Jezus. Dat is de gedachte. En of het dan naar de wil van God is of niet, ja, het is een beetje moeilijk om dat met één woord te beantwoorden. Het is het altijd. En waarna wij terugkomen in nummer 20, was het naar de wil van God dat Mozes op die berg sloeg? Nou ja, als ik het zo zeg, moet ik antwoorden natuurlijk, nee, het was niet naar de wil van God. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat er hier niks, maar dan ook niks, misging. Want wat hier gebeurt is niks anders dan de uitbeelding van wat inderdaad in de dagen van Handelingen en in de dagen van Paulus dus ook gebeurd is. Want, en daar gaan we er nog gedetailleerder op in. Een deel van het evangelie werd inderdaad niet gepredikt in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus en hun beide discipelen. Een deel werd niet gepredikt. Heel eenvoudig, zal ik vertellen. Wat gepredikt werd, was dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. Dat betekent dat de koning ook nabij gekomen is. Want als het koninkrijk erbij is, dan moet dat zijn omdat de koning nabij is. Naar bijbelse begrippen in elk geval. Dat is wat gepredikt werd. En wat gepredikt werd, was dat men zich zou bekeren tot de Heer. In hem zou geloven, zijn woord zou geloven. En bij voorkeur zou geloven al wat de profeten gesproken hadden. Want wat de Heer deed in elk geval, want van hem hebben we wat korte toespraken bewaard in de Bijbel. Wat de Heer deed is zijn tijdgenoten wijzen op de merkwaardige uitspraken in het Oude Testament. Met betrekking tot de komst van de Messias en zijn koninkrijk enzovoorts. Maar een deel werd niet vermeld. Dat deel namelijk, wat spreekt over het persoonlijke werk van de Heer Jezus, die inderdaad in zijn lijden en sterven onze zonden zou wegnemen en die door zijn opstanding vervolgens een nieuwe schepping zou doen aanbreken. Dat werd niet gepredikt. Werd af en toe gezegd, en soms ben ik nog geneigd te denken dat het wel gezegd werd, maar dan nog in bedektere termen dan dat er in de Bijbel zelf staat. Want inderdaad, toen het één keer zover was, wisten de discipelen in de praktijk van niks. Namelijk dat hij gekruist zou worden. En zeker wisten ze niet dat hij op de derde dag zou opstaan. Hadden ze dat niet kunnen weten, zeg ik, ja, dat kon wel, maar ze wisten het niet. Zo expliciet was het hen kennelijk ook niet verteld. Zo was het toch? En pas na zijn opstanding, toen zei Petrus, meteen op de Pinksterdag, maar ja, dat was 50 dagen later toen hij dat sprak, hè. Dus je had gauw wat bijgeleerd, want zei je gedacht zijn wat je in 50 dagen kunt leren, hoor. Dat is ongeveer 7 weken, dus dat is vanaf carnaval tot Pasen, dus je kan nog net beginnen. Toch, of niet? Nee, ik was gisteren in Eindhoven, dus ik ben goed op de hoogte. Carnaval is nou net afgelopen, dus 7 weken. Nou goed, je kan een heleboel leren in 7 weken tijd. Ik ken iemand die doet de middelbare school in 7 weken. Dat zijn de laatste weken voor het examen. Hè? Eerlijk, er zijn er genoeg die dat zo doen. Maar dat even terzijde. Je kunt in 7 weken boel leren. En toen Peter sprak op de Pinksterdag, toen zei hij in de eerste plaats, Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Over wat? Over de dood en opstanding van de Heer Jezus, die daardoor tot Christus werd aangesteld. En vlugger, sneller heb ik nog nooit de toespraak van Petrus samengevat. Maar dat is wat hij zegt. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken over de Heer Jezus, de zoon van David, die zou lijden en sterven en uit de dood opstaan en daardoor tot Christus aangesteld worden. Nou, dat wil zeggen dat dat deel van het evangelie in ieder geval niet gepredikt was in de dagen daarvoor. In de dagen daarvoor was alleen gezegd dat men zou geloven in al wat God gesproken had, ook in al wat de Heer Jezus sprak uiteraard. En de Heer zei tot degenen die in hem geloofden toen, hij zegt, jullie zijn op de goede weg, als je daarbij blijft en in mij blijft geloven, zul je de waarheid verstaan en zal de waarheid je vrijmaken. Maar vanaf dat moment hielden ze op met te geloven, want ze wilden niet vrij worden. Ze wilden onder de wet blijven namelijk. Dat was Johannes 8, als ik me goed herinner. Maar wat ik maar zeggen wil, een deel werd niet verteld. Waarom werd dat deel niet verteld? Nou, schreef Paulus aan de Korintiërs, als dat deel wel verteld zou zijn, wat dan? Zie, dan zouden zij de Heere die verheerlijkt zou worden, dan zouden zij de Heere der heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden, dan zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. En het was wel degelijk de bedoeling dat hij gekruist zou worden eerst, om op die wijze en langs die weg Israël te verlossen van de wet en de mensheid als zodanig te verlossen van de zonde. En in zijn opstanding bovendien zou hij de mens verlossen van de dood. Dat moest eerst gebeuren. Daarom werd er niet over gesproken. Stel, moet je even voorstellen, stel nou theoretisch dat de hele wereld tot geloof zou gekomen zijn. Alle mensen kwamen tot geloof door de prediking van Johannes de Doper. Je moet er toch niet aan denken. Dan zouden zij de Heer niet gekruist hebben. En waar moeten wij dan in roemen? Want het zijn verder van ons anders te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Galaten 6. Toch? En daarom werd een deel van het verhaal niet verteld. En daarom werd dat deel van het verhaal ook in het Oude Testament ook verborgen gehouden. Dat wil zeggen, het is wat te vinden daar. Maar dan moet je zoeken. Maar het werd erin verborgen. Dat ga ik nog verder niet uitleggen. Maar de bedoeling was dat het volk bij de eerste gelegenheid wel degelijk de rots zou slaan. Nog anders gezegd, de bedoeling was dat inderdaad in eerste instantie men de Messias, of hij die de Messias zou zijn, dat men hem zou verwerpen. En dus zou dat uitlopen op zijn kruisiging. Dat was wel degelijk de planning. Zo zou het gaan. Je kunt moeilijk zeggen dat God wilde dat dat gebeuren zou. Maar dat is een ander verhaal. Hè? Maar goed, als u dat zo wil zeggen, moet u het zelf weten. Ik zeg het nou voor de gelegenheid, maar zo niet. Maar het was de bedoeling dat dat inderdaad zo zou gaan. En als u zegt, maar dat kan toch niet? Zoiets ergs kan toch niet in overeenstemming met de wil van God zijn? Dan moet ik u zeggen, zo erg is dat helemaal niet. Integendeel. Want als er niet gekruist zou zijn, zou er sowieso niemand behaald worden. Dus zo erg was het niet. En er komt dan nog wat anders bij. De Heer Jezus zelf had bij gelegenheid gezegd, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. Maar de Heilige Geest is nog altijd de aanduiding van de opgewekte Christus. Christus in onze dagen, sinds zijn opstanding. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen als zodanig, zal hem vergeven worden. En aan het kruis bad hij, Vader, vergeef het hen. Want inderdaad, zij weten niet wat zij doen. Om een heleboel redenen niet, overigens, op verschillende manieren niet. Maar 7 weken later werd aan diezelfde mensen, in hetzelfde Jeruzalem, aan hetzelfde volk wat hem gekruist had, werd aan hen gepredikt dat God deze Jezus had opgewekt en gesteld aan zijn rechterhand. God had hem gemaakt tot Heere en tot Christus. Waarna men zei, wat nu, hoe nu? Wel, nee, men zei, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En toen zei Petrus, wat voor die tijd ook al lang gezegd was. Bekeert u tot de Heer. En daarna, en ieder van u worden gedoopt. Maar dat was voor die tijd ook allemaal al gezegd. Met andere woorden, dat men eerst de Heer verworpen en gekruist had, stond helemaal niet in de weg of op de weg naar hun zaligheid. Dat wil zeggen, het hinderde hen niet om daarna toch alsnog eventueel tot geloof te komen. Is geen enkel probleem. Want God rekent de daden van de mens niet toe. God rekent geloof. En zolang men leeft, kan men nog tot geloof komen. En dat is maar waar het om gaat. Dat men in de eerste instantie de steenrot sloeg, is niet erg gebracht water. Het was ook noodzakelijk voor de weg tot verlossing, voor de weg naar het leven. De rots moest geslagen worden, omdat die water zou voortbrengen. Heel eenvoudige zaak hoor. De Heer moest gedood worden, gekruist worden, opdat hij zou verheerlijk worden. Met een variant dan op 1 Korinthe 2, maar weer. Maar dat men in tweede instantie die rots slaat, daar zitten de missen. Dat wil zeggen, dat men in eerste instantie de Heer Jezus afwijst en kruist, dat was noodzakelijk. Toch, en God gebruikt het ten goede, is verder geen punt. Maar als men daarna alsnog het evangelie hoort, in tweede instantie, na de opstanding van Christus, en men slaat dan de rots opnieuw, dat wil zeggen, opnieuw wijst men de Heer af, nu de opgewekte dus, maar het is dezelfde steenrots, men wijst hem af, dan betekent dat dat men inderdaad niet de zaligheid zal beërven, het koninkrijk niet zal ingaan, kortom, niet het land zal ingaan, niet behouden zal worden, of kortom, dan gaan we verloren, dat is de gedachte. Dat zal dus niet vergeven worden. Want dat is de zonde tegen de Heilige Geest, hoort niks moeilijks aan. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest, die van ongeloof, afwijzing van hem die God uit de dood heeft opgewekt. Nou goed. Wat wij in nummer 20 lezen, is dat inderdaad voor de tweede keer de steenrots geslagen wordt. Niettemin komt er toch water uit. En het commentaar daarop heb ik net al gelezen uit Romeinen 11. Want daar wordt gezegd dat hun val is tot rijkdom der wereld. Hun val, een struikeling, is tot zaligheid der heidenen, of hoe het maar heten mag. Dat wil zeggen, ook die ten tweede male verworpen Christus, de verworpen opgewekte zal ik maar zeggen, is wel degelijk bron van leven. Behalve voor degene, dan wel voor degenen die hem inderdaad ten tweede male verwierpen. Waarna de conclusie is dat Mozes in dit geval hier de uitbeelding is gewoon van het volk als zodanig, het Joodse volk. Mozes is namelijk, aan de ene kant het type van Christus, maar Mozes is net zo goed, hangt vanaf van de context, hangt van het verband van het verhaal af, Mozes is net zo goed de uitdrukking van de wet. En heel de wet heet soms gewoon Mozes. En de bedeling van de wet heet Mozes. Soms uitgebreider de wet van Mozes, maar dikwijls het gewoon Mozes. Mozes is bij gelegenheid dus de personificatie van de wet en daarmee van het volk onder de wet. En wat Mozes hier doet, is een illustratie geven van wat het Joodse volk onder de wet levend zou doen in de dagen vanaf Handelingen 1. Nou, Handelingen 2 voor mijn part, maar dat maakt niet uit, hè. Kijk niet op 7 weken. Hij illustreert het ongeloof van Israël. Was dat naar de wil van God? Nee, strikt genomen niet. Maar in het algemeen was wel degelijk in overeenstemming met het plan Gods. En bovendien zou wel degelijk leven voortbrengen. En dat is ook wat hier gebeurt. Want er kwam veel waters uit de rots, zodat de vergadering dronk en naar beesten enzovoort. En maar tot Mozes wordt gezegd en tot Aaron. En ze zijn dus samen de uitbeelding van de wet hier, hè. Omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. En het punt is dat het volk wat van het water dronk wel degelijk inging, maar dat Mozes en Aaron inderdaad niet ingingen en voor die tijd stierven. Dat lijkt een harde straf, maar dat is Dat zijn wettische normen die we dan toepassen. Dat gaat hier niet om ethiek, gaat hier niet om wettische normen, gaat hier om typologie. En de gedachte is gewoon dat degene, dat het Joodse volk levend onder de wet, wat de Heer Jezus Christus afwees in de dagen van handelingen, bij meerdere gelegenheden overigens, dat dat volk inderdaad niet de beloofde zegeningen ontving. Het ging alleen naar anderen, in dit geval toch naar Israël. Nee, niet naar Mozes en Aaron, maar toch naar Israël. Leuk is dat, hè? Niet naar degene die onder de wet leven. Ik heb nog geen commentaar gehoord dat het niet zou kloppen, dus ik houd het er maar op, hè. Niet naar degene die vasthouden aan de wet en dus niet de genade willen aanvaarden, maar wel naar Israël. Maar het zal duidelijk zijn dat dit deel van Israël, wat wel degelijk beloofde land zal binnengaan, daarmee, en van het water drinkt uiteraard, daarmee een type is van de gemeente in onze dagen. Met op de achtergrond nog altijd het oude verhaal. Zegeningen toch voor Israël. Niet naar de twee stammen, maar wel naar de 10. Want dat is waar het om gaat. En dat is ook eigenlijk de achtergrond van deze geschiedenissen die hieraan vooraf gaan. En ook wat hier nog verder volgt. Maar dat bewaren we nog even tot na de... Waarna wij min of meer terechtkomen bij vers 14. Daarna zond Mozes bode uit Kades tot de koning van Edom. Alzo zegt uw broeder Israël. Want Israël was immers de broer van Edom. Al gaan ze hier beide onder de schuilnaam, denk ik altijd, hè? Onder hun artiestennaam, ja. Want Israël is Jacob en Edom is Esau. Dus het is gewoon Jacob tegen Esau weer eens een keer. Dus er worden boden gezonden aan Esau. Alzo zegt die broeder Jacob. Gij weet al de moeite die ons ontmoet is, volgt een korte samenvatting van het voorafgaande, zoals dat wel eens meer gebruikelijk is. En dan wordt aan Esau of Edom gevraagd, laat ons toch door uw land trekken, dat is vers 17. Laat ons toch door uw land trekken, wij zullen niet trekken door de akker, nog door de wijngaarden, nog zo'n water der putten drinken. Ze willen alleen maar door het gebied van Edom heen, zonder van de faciliteiten, zo heet het geloof ik, hè? Zonder faciliteiten gebruik te maken. En daar staat er in vers 17, wij zullen de koninklijke weg gaan. Je vraagt je misschien af wat dat nu weer kan wezen, maar eigenaardig genoeg, dit is puur een term in de, die staat in de letterlijke betekenis. Want zo heet die straat. De koninklijke weg. Waarom weet ik niet, maar het heet zo. Van oudsher draagt die naam, handelsroute, was door het gebied van Edom, min of meer, voor een groot deel trouwens door een woestijn hoor, overigens. Maar dat is hem, de koninklijke weg. De Engelsen spreken over de King's Highway, of de Amerikanen, ik weet niet wie, de King's Highway, daar mag je 55 mijl geloof ik, hè, op de automaat, ik weet het niet. De King's Highway, wij zullen de koninklijke weg, gewoon de hoofdroute op de weg blijven en niet eraf. Er staat er ook, wij zullen niet afwijken ter rechter nog ter linkerhand, niet parkeren in de berm, gewoon dwars door Esau. En, maar Esau heeft Edom dan, zegt, gij zult door mij niet trekken, vers 18, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet, want er was altijd al een gespannen verhouding tussen Jacob en Esau, en er was altijd die dreiging van, komt er oorlog of niet. En Jacob had natuurlijk al eens een keer voor Esau moeten vluchten. En ik zou niet weten waarom dat er niks mee te maken zou hebben, want daar heeft het hier mee te maken. De gedachte is nou dat Esau weigert om Israël door te laten, met als resultaat, vers 21, alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. En dat betekent dat de verdere route van Israël ook inderdaad niet ging door Edom. En als het niet ging door Edom, dan betekent het dat men moest reizen met een omweg naar Canaan. Om Edom heen namelijk. Een omweg. Hebben jullie? Dat is natuurlijk makkelijk te zeggen dat dat gewoon een uitbeelding is van onze bedeling. Waarbij de zaligheid weliswaar tot stand gekomen is, maar via een omweg. Dat wil zeggen, onze hele bedeling is niks anders dan een omweg. Waarbij de Heer een weg gaat, met dank aan het boek Handelingen, waar gewoonlijk over de weg gesproken wordt. Vandaar dat vele gemeenten in Nederland nog steeds heten de weg. Of Ken u dat niet? Dat is echt zo, heette de weg. Soms de meeste heette Bethel trouwens, maar de weg is een goede tweede, geloof ik, of zo, hè. De weg. Degene die van die weg zijn of van de weg zijn, want de term de weg wordt in Handelingen al gebruikt voor de secte van het christendom. Want er wordt daar beschouwd als een Joodse secte onder de naam de weg. Dat komt omdat men in die secte gewoonlijk de weg Gods bescheidenlijker uitlegde. Maar goed, dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar er was wat bijzonders met die weg. Je moet namelijk alleen maar de weg uitleggen als je van de hoofdroute moet afwijken. Want als je op de hoofdroute blijft, valt er niks uit te leggen. Dat is immer een, hoe zeggen ze, Likud, zeggen ze dan, hè? Likud, zeggen ze dan. Ja, goed, maar... Dat is Hogelands, kom. En nou goed, laat maar zitten. Maar er valt niks aan uit te leggen. Er valt pas wat uit te leggen als men van de route moet afwijken als er sprake is van een omweg. Dat is waar het om gaat. En de weg die God vandaag gaat, is een omweg inderdaad. Waar hij een werk doet buiten het Joodse volk om. En een gemeente verzamelt uit de heidenen. Buiten het volk, het Joodse volk, als zodanig om. En het wordt dus beschouwd als een omweg. En ja... Dan moet ik ervan zeggen, kijk, als u zich die geschiedenis herinnert van Isaac, die de eerstgeboorte moest zeggen aan wie de eerstgeboortezegen zou toekomen, aan Esau of aan Jacob, dan geeft hij die zegen aan Jacob, bedrogen door Jacob en zijn moeder, want dat stond in de kinderbijbel. Daarna heb ik het nog eens nagelezen, maar toen las ik het toevallig in Hebreeën en daar stond... Dat hij niet bedrogen was, maar daar stond dat hij in het geloof de zegen heeft uitgesproken over Jacob. Dus dat is wel wat anders. Maar in ieder geval, de eerstgeboorterecht werd gegeven niet aan de oudste zoon Esau, maar in plaats daarvan aan Jacob, met als consequentie dat Jacob moest vluchten. En langs een omweg van 20 jaar kwam hij alsnog weer terug bij in Canaan, maar ook bij Esau uiteraard. Hè? Werd hij bezoomd. Dat was die omweg via Laban, weet u nog. Durf ik nauwelijks te vertellen, maar dat was zo, hè? Via Laban. Nou goed, er zit nog wat aan vast. Het punt is namelijk dat die geschiedenis net zo goed een uitbeelding is van onze bedeling, waarin de zaligheid niet terechtgekomen is bij Esau, want Esau is een beeld van het Joodse volk. Maar in plaats daarvan kwam het terecht bij de gemeente, want Jacob is een beeld van de gemeente. Maar de zegeningen die Jacob concreet ontving, niet verbaal in woorden, maar de zegeningen die Jacob concreet, materieel ontving, waren niet de zegeningen die hij erfde van Isaac, maar waren de zegeningen die hij erfde van Laban. Zeg maar Albion, zeg maar... Dat weet je toch wat ik nou zou gaan zeggen. Albion, hè? Weet je toch wat het is? Laban. Nou goed, maar die stammen van Israël dus, want dat is waarheen het verwijst. Dat verhaal is dat. En het aardige is bovendien dat op de eerste de beste halte waar Jacob moet rusten, waar hij de nacht moet doorbrengen als hij zijn omweg begint, zal ik maar zeggen, en moet vluchten, komt hij in een plaats die hij Bethel noemt en waar hij de hemel geopend ziet. Er wordt gedroomd, zoals dat nou eenmaal hoort, want als het over onze bedeling gaat, wordt er altijd gedroomd, heel de Bijbel door. Het is uitgevonden door Jozef, en zo hoort het ook. Maar goed, doe er maar mee wat u wilt. Maar in ieder geval, hij droomde, zag de hemel geopend enzovoorts. En hij noemde de plaats Bethel, namelijk huis Gods. En hij rustte daar op een steen, die hij bovendien zalfde, zodat Jacob heeft uitgevonden dat je tegen een steen kon praten. Hij deed het alleen niet met woorden, hij deed het met een handeling, dat kan ook. Bovendien, antwoorden, ook in het Nederlands, hoeft niet per se met woorden uit de mond te gebeuren. Je kunt ook met een andere, op een andere manier antwoorden. Dat is nou eenmaal zo. Dat denken wij niet altijd aan, maar het is wel zo. Kijk anders maar eens in het woordenboek. Want daar hoort het in te staan. Men kan reageren op iets. En wat Jacob deed, nadat hij die hemel geopend had en gezien had, en nadat hij gerust had, vertrouwd had, gerust had op de rots, had hij zeker gelezen in Jesaja, maar dat kan niet. Natuurlijk kan dat niet, maar bij wijze van spreken dan had hij dat gelezen in Jesaja. Wie gelooft, wie vertrouwt. En dus vertrouwt op de rots, die zal niet hard weglopen, dat deed hij ook niet. Hij sliep namelijk. Maar de andere dag reageerde hij en gaf hij de steen antwoord. Hij zet hem overeind en zalft hem. Want die steen is natuurlijk gewoon een type van Christus, de opgewekte uit de dood. En dus de Christus, de gezalfde. Dat is het. En dat was het antwoord van Jacob. En hij noemde de plek Bethel, huis Gods. En dat is nog steeds een van de meest voorkomende namen voor christengemeenten. Want de gemeente wordt geacht huis Gods te zijn. En dat komt dus precies typologisch overeen. Maar de aardigheid is dat die plaats heette tevoren... Loes. Ja, ik moest even nadenken, want Loes, er staat bij mij wat anders achter in mijn woordenboek. Maar je hebt gelijk. Lus lezen wij, hè? L-U-Z, in onze Nederlandse Bijbelvertaling. En voor zover ik weet, betekent Lus dan wel Loes, betekent een omweg.
Een omweg.
Nou, dat is precies waar het om gaat. Het was een omweg, niettemin hebben we van doen met het huis Gods. Dat is maar waar het om gaat, hè. Een omweg. Maar het is de beschrijving van Gods werk in onze dagen. Dus een beetje christengemeente heet Bethel of de weg. Maar het is een omweg, overigens. Die weg namelijk. Een andere route, een die gaat om Esau heen en dus om het Joodse volk heen. Want daar is het een type van. Of om de legerplaats heen, buiten de legerplaats om. En dat is het verhaal. En dat kan dus ook nog zijn in een gevangenis. Buiten de lege plaats. Maar goed, dat is een andere gedachte. Die laat ik maar weer buiten beschouwing. Maar wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenis... is dat weliswaar Israël gaat naar het beloofde land. En dat betekent dus dat Israël inderdaad de beloofde zegeningen zal ontvangen. Maar dat loopt niet via het Joodse volk. Het ongelovige Joodse volk waarvan Edom een beeld is. Maar... eigenlijk moet ik gewoon zeggen het Joodse volk waarvan Edom een beeld is. Het loopt niet via dat Joodse volk, maar het gaat daar inderdaad buitenom. En dat is de uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. En die koninklijke weg wordt toch niet bewandeld? En als je dat overdrachtelijk moet zeggen, dan moet je zeggen dat het koninkrijk inderdaad niet openbaar wordt. En anderen zeggen het koninkrijk kwam niet. En dat is ook eigenlijk zo. Toch was er wel een weg, maar een verborgen weg, een andere route. Welke route het precies was, heb ik ook niet kunnen achterhalen. Maar niettemin buiten Edom om. En dat is maar waar het om gaat. Zodat deze beide geschiedenissen bij elkaar horen. Dat volk, want dan koppel ik ze nu aan elkaar. Het volk wat inderdaad de steenrots voor de tweede maal sloeg, krijgt geen deel aan de beloofde zegeningen. Degene die voor de tweede keer inderdaad niet tegen de steenrots sloegen en dus geloofden, krijgen wel deel aan de beloofde zegeningen, maar inderdaad langs een andere route, langs een andere weg. En dat is de weg die expliciet besproken wordt, inderdaad in handelingen en meer natuurlijk nog in latere brieven, want dat is waar het om gaat. Er zit nog meer aan vast, want nu we het daar toch over hebben, het hoofdstuk begint... met één vers over de dood van Mirjam. Het had natuurlijk met hetzelfde gemak het laatste vers kunnen zijn van hoofdstuk 19. Het had ook met hetzelfde gemak een heel hoofdstuk kunnen zijn, dat ene vers. Maar ik bedoel, maar het staat dus een beetje los tussen. Maar waarom staat het hier tussen? Kijk, het is heel eenvoudig. De geschiedenis namelijk hier beeldt uit hoe een einde zou gemaakt worden... aan het bestaan van de Joodse staat als zodanig. Hoe een oordeel zou komen over het wettische, ongelovige Israël. En dat wettische, ongelovige Israël kan alleen maar het Joodse volk zijn, want dat had de wet. En daar heb ik het dus over. Daar zou een eind aan komen, het was ongelovig en het zou ook inderdaad geoordeeld worden. Het zou het koninkrijk niet ontvangen, het zou het koninkrijk niet binnengaan. Jeruzalem zou verwoest worden, dat moest wel, want er zou wel een Jeruzalem zijn met daarin een koninkrijk en daarin een troon. Maar dat zou niet dat Jeruzalem zijn. En dus werd dat Jeruzalem in de tijd verwoest. En sindsdien spreekt men over de dag dat Israël stierf. Waaronder dan verstaan moeten we nog steeds de Joodse staat. Het is een betrekkelijk gevleugelde uitdrukking. Niet een Bijbelse, maar dat doet er niet toe. Het is een bekende uitdrukking. Dat Joodse volk is inderdaad aan het eind gekomen, is in een oordeel terechtgekomen. Wij zeggen niet definitief, nee, oké, maar niettemin was het een oordeel. Daar gaat het wel om. En dat is wat uitgedrukt wordt in de uitspraken over Mozes in elk geval, misschien ook over de uitspraak van over Aaron, maar in het bijzonder die over Mozes, namelijk in vers 12. Omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligt voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Er ging wel een gemeente in het land, maar niet onder leiding van Mozes en dus niet onder leiding van de wet. En je kunt ook, dat is één ding, dat is zeker zo, je kunt ook nog zeggen, het was deze gemeente niet, want het is toch wel merkwaardig deze uitspraak. Hè? Daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen. Als je nou gewoon net doet of je van de hele geschiedenis niks weet, dat valt niet mee, maar ik oefen daar altijd in. Hè? Net doen of je van de hele geschiedenis niks weet en je leest zo'n vers. Daarom zult gij deze gemeente niet inbrengen in het land. Dat is de gebruikelijke lezing. Je kunt natuurlijk ook lezen, daarom zult gij deze gemeente niet inbrengen in het land. Maar ja, aangezien we lezen dat hij straf krijgt, zijn we niet geneigd te lezen dat dus eigenlijk gezegd wordt dat hij een andere gemeente zou inbrengen in het land. Bovendien kennen we de geschiedenis en we weten dat dat niet gebeurd is, dus dat lezen we niet. Maar dat zou het ook kunnen betekenen. En lees anders die zin nog maar een paar keer. Dat kan het ook betekenen. Daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land. Je kunt dus de volgende vraag stellen, welke gemeente dan wel? En ik stel die vragen heus niet om je in verwarring te brengen. Ik vind dat het eerlijke vragen zijn. En ik stel ze niet alleen daarom, maar ik stel ze ook omdat daar wel een antwoord op te geven is. Ja. Maar goed, kom er zo wel even op terug. Denk er eerst maar een poosje over na. En misschien vergeet ik het dan, dan heb je wat meer de tijd om erover na te denken. Waar het om gaat, is dat een oordeel wordt uitgesproken over Mozes en daarmee, typologisch, over het Joodse volk, het zou sterven. Dan zeggen wij, maar er was nog een ander deel van Israël, want langzamerhand leren we heel scherp opletten. Er was nog een ander deel van Israël, hoe zit het daarmee dan? Dat is het antwoord, dat was al gestorven. Want de vloek over Mozes, als ik het een vloek mag noemen, de vloek over Mozes hier is een beeld van de vloek over de twee stammen van Israël, twee stammenrijk, Juda. Maar de dood van Mirjam in vers 1 van dit hoofdstuk is uiteraard de uitbeelding van de vloek over de 10 stammen van Israël. Dat was al veel eerder. En er kwam een einde officieel aan het bestaan van de staat Israël, en daar bedoel ik dus naar Bijbels gebruik de 10 stammen mee, nu. Er kwam een einde aan het bestaan van de staat Israël in 722 voor onze jaartelling, dus dat is knap lang geleden. En er kwam definitief een einde aan het bestaan van de staat Juda, de Joodse staat, in het jaar 70 van onze jaartelling, maar dat was daarvoor ook al een keer gebeurd, eerder. Maar het was niet definitief, bedoel ik maar. Maar definitief in het jaar 70 van onze jaartelling. En wat in 20 vers 1 beschreven wordt, typologisch, is het einde van de 10 stammen van Israël in 722 van onze jaartelling, toen zij verdwenen in Assyrische ballingschap. En wat in vers 12 van hoofdstuk 20 beschreven wordt, is het einde van de Joodse staat, zeg maar, aan het begin van onze jaartelling, zeg maar, dan, op het gemak, het jaar 70 van onze jaartelling, toen Jeruzalem definitief verwoest werd. Dat is het verhaal. En ik pas het toe op Mozes. En ik zei, misschien kan je dat ook zeggen van Aaron. Maar het merkwaardig is dat Aarons dood hierna pas beschreven wordt vanaf vers 22. Maar eerst verrijst het volk van Kades, waar zij waren en waar Mirjam begraven was. Zij verrijzen en ze kwamen aan de berg Hor. De berg Berg denk ik altijd, maar goed. De berg Hor, wat het maar wezen mag. En dat was aan de grens van Edom, vers 23. De Heer sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen, dat zijn grenspalen dan, de grenzen, aan de grens van het land van Edom, zeggende, enzovoort. En dan wordt gezegd dat Aaron en zijn zoon Eleazar deze berg moeten opklimmen. En dan moet Aaron zijn kleder afleggen, Mozes moet Aaron uitkleden en het priesterlijk kleed moet Eleazar aangedaan worden in vers 26. Want Aaron zal verzameld worden, dat is het eufemisme, en concreet, Aaron zal daar sterven. En verzameld worden tot zijn vader. Nou goed. Hetgeen gebeurde, en dus Mozes trok Aaron zijn kleder uit en hij trok zijn zoon Eleazar aan En Aaron stierf al daar op de hoogte dienstbergs. Toen kwam Mozes en Eliazar van de berg af enzovoorts. En het punt is gewoon dat dit uiteraard nadrukkelijk de uitbeelding is van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Want spreken we over het koninkrijk als zodanig en het koninkrijk van Christus, dan wordt dat in de eerste plaats uitgebeeld door Mozes. Maar spreken wij over het nieuwe verbond tegenover het oude, dan wordt het in de eerste plaats uitgebeeld niet door Mozes, maar door de hoge priester en dus eventueel Aaron en Eleazar. En waar het hier om gaat is dus hoe het oude verbond beëindigd zou worden, vooral in zijn godsdienstig aspect, en inderdaad zou opgevolgd worden door het nieuwe verbond, want Eleazar, Lazarus, of hoe je maar heten mag, in welke taal dan ook, is gewoon een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij werd immers de tweede hoge priester na Aaron. Hij werd de tweede hoge priester en daarmee is een type van de hoge priester van het tweede, dan wel het nieuwe verbond. En dat is de reden waarom ook in het Nieuwe Testament, in de typologie zelfs, Lazarus nogal eens voorkomt. Nou ja, twee keer. In ieder geval, hè. We kennen althans twee figuren in het Nieuwe Testament, voor zover ik weet, die Lazarus heten. Maar dat is dezelfde naam, maar dan in Grieks. Maar wat uitgebeeld wordt, is het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Het aardige is, overigens, dat dit gebeurt, dat staat er niet bij, dat kun je zo ook niet zien, maar dat gebeurt in of bij Petra. Sela dus, Petra. Ik weet niet of u de geschiedenis... God, dat wil me nou weer niet binnenschieten zo gauw. Ik wou zeggen, ik weet niet of u de geschiedenis kent van Petra. Maar de stad Petra is jarenlang gewoon, eeuwenlang gewoon zoek geweest. Maar dan ook absoluut zoek, net als Nineveh. Om van Troje dan maar te zwijgen. Maar dat is ook zo'n verhaal. En het was Schliemann, geloof ik, die Nineveh terugvond. Maar hoe heette die man? Oh, Burkhard was het, nou weet ik het weer. Burkhard, die vond Petra terug in de vorige eeuw. Dus niet eens zo lang geleden. Was een eigenaardige man. Waarvan niemand weet wat voor een figuur het nou was, want hij ging als Mohammedaan door het leven en hij reisde daar wat af, daar in die Arabische landen. Het was een Duitser, meer of meer geloof ik, maar goed. Hij ging als Mohammedaan door het leven en dat gaf hem de gelegenheid om als Mohammedaan, maar we weten nog steeds niet hoe ernstig hij dat meende, maar in ieder geval als Mohammedaan reisde hij daar rond en het gaf hem de gelegenheid om overal te zoeken, maar hij wist precies waar hij zoeken moest bij gelegenheid. Want hij kwam in de stad Petra terecht door inderdaad te vertellen dat hij als moslim een bezoek wilde afleggen bij het graf van Aaron. En dat konden de oprechte Mohammedanen hem niet weigeren. En dus ging hij naar het graf naar Aaron en toen was hij in Petra. Nou, ergens boven Petra dan. En daar vond hij dus inderdaad wat hij zocht. Hij wist waar hij zoeken moest, dat is meestal met mensen die zoeken. Als je niet weet waar je zoeken moet, heeft het geen zin. Maar hij wist waar hij zoeken moest en hij kwam daar terecht en zo werd Petra herontdekt. Al moet ik erbij vertellen dat toen ik een jaar of 15 geleden of zo 20, ik weet niet precies, ik was 7 toen of zoiets, maar toen ik voor het eerst van Petra hoorde, wist ik het ook niet. En in de boeken kon je het ook nauwelijks vinden, zo was het eigenlijk. En tegenwoordig, je kan de televisie niet aanzetten of de krant niet lezen of je hoort over Petra. Eigenaardig, hè? We hebben dat niet gemerkt. Ja, zeg zo. Je doet met een quiz mee en je kan een reis winnen naar Petra. Ik krijg een hele film over Petra. Dat zie ik nooit, hoor. Maar er zijn mensen die voor mij alle televisies en uitzendingen volgen. Omdat ik daar toen niet in de gelegenheid ben. Dus dat hoor ik dan achteraf wel. Goed. Spaart een boel tijd uit. Maar dat hoor je dan, hè. En laatst zou ik naar een autorally kijken. En ja hoor, was in Petra, notabene. Dus prachtige luchtopname van het hele gebied. En het was door die sick heen en zo. Dus verbazend interessant. En als je tegenwoordig naar het reisbureau gaat, die haalt een foldertje op. Gegarandeerd dat ze ook een reis hebben naar Jordanië en Petra. Let maar eens op. En een paar jaar geleden kon dat niet. Kon absoluut niet. Kon niet geregeld worden. Dat weet ik heel zeker, want we hebben geprobeerd in de tijd om zoiets geregeld te krijgen. Voor wie daar belangstelling voor had. Maar het was gewoon niet geregeld te krijgen. En nu kun je gewoon boekkundig en zo. Huh? Ja, misschien een idee. Maar geef het even door, dan gaan we samen. Maar laat maar zitten. Het is herontdekt, zal ik maar zeggen. Maar allemaal, dat rust op het graf van Aaron. Eigenaardig, die geschiedenis van de herontdekking van Petra enzovoorts. En de populariteit van Petra zijn oorsprong vindt toch weer bij Aaron. Want de gedachte is dat daar in Petra het oude verbond beëindigd wordt. En meer concreter, want ik bedoel het nou wat in het algemeen, maar meer concreter. Daar zal in de praktijk althans, voor Israël het oude verbond beëindigd worden. Want daar zal Israël verzameld worden. En inderdaad naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond. Eleazar, Lazarus dan wel. Gewoon de Heer Jezus. Straks in de wederkomst van Christus namelijk. Een plaats in de woestijn, haar van God bereid, enzovoorts. Dat weet ik uit over. Ik dacht dat het gewoon berg betekent, dat woord. Maar ik weet niet welk woord het precies is. Ik dacht het niet hoor. Ik dacht dat het... Onder aanduiding van, wat horen we zo dan? Voor? Hor. Met een hee, hè? Ja, dacht ik ook. In de betekenis van berg. Maar, maar het punt is dat daar Israël verzameld zal worden. En daar zal een begin gemaakt worden, in de praktijk althans, met het nieuwe verbond. Daar zal Israël onder het nieuwe verbond gesteld worden. Daar zal Eleazar, namelijk Christus, aan Israël zich bekendmaken. Dat is de gedachte. Als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is de opvolger daarmee van Aaron uiteraard. Dat is profetisch, dat is de toekomst. Dat neemt echter niet weg dat dezelfde naam, Petra, wel degelijk gebruikt wordt. We zijn geneigd dat te vergeten, nogal makkelijk. Maar dezelfde naam, Petra, wordt natuurlijk wel degelijk gebruikt in verband met het begin van onze bedeling, de gemeentelijke bedeling.